Is there an audio check? Welkom allen bij het politieke vragenuur van woensdag 24 maart van de gemeenteraad van Groningen. Welkom digitaal aanwezigen en welkom fysiek aanwezigen. We starten met de mededelingen van het college en ik weet dat wethouder Chacor mededelingen zou doen. Niet? Andere wethouders? Geen mededelingen van het college. Prima. Dan gaan wij naar de politieke vragen. Dat zijn er een fors aantal, dus ik wil u graag nogmaals verzoeken om de inleiding te skippen, want die hangt gewoon aan het systeem. Kan iedereen vinden, kan iedereen terugvinden en ook de vragen die u gaat stellen hangen daaronder. We beginnen met vragen over de stempas van de Partij van de Arbeid-fractie. De heer Loopstra.
Dank u, voorzitter. In het begeleid schrijven van de burgemeester bij de envelop met stempassen die wij als inwoners allemaal kregen, staat dat je een geldig identiteitsbewijs moet meenemen naar het stemlokaal, terwijl op de stempas staat dat de geldigheid van documenten maximaal 5 jaar mag zijn verlopen. Dit laatste is juist en bij wet vastgelegd. Is het college met ons van mening dat de fout in de brief op zijn minst slordig is en dat dit er mogelijk toe geleid heeft dat mensen nu niet gestemd hebben? Graag een toelichting bij uw antwoord. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft deze omissie bij een van de vorige verkiezingen ook al geconstateerd en er vragen over gesteld. Het college gaf toen aan in het vervolg met de juiste informatie te komen. Dat is dus niet gebeurd. Hoe komt dit en hoe gaat het college regelen dat het bij de volgende verkiezingen wel goed gaat? Graag een gemotiveerd antwoord. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, heer Loopstra. Dan gaan we vervolgens naar vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren, bij monden van mevrouw De Vrede, ook over het stemmen, zodat we dat zometeen in één keer kunnen laten beantwoorden door de burgemeester. Mevrouw De Vrede.
Voorzitter, excuses, maar ik heb wat opstapproblemen. Dus ik wil toch heel graag mijn vragen iets later stellen.
Ik hoop dat dat in de beantwoording dan niet tot problemen leidt, maar ik denk dat burgemeester Schuiling daar wel weg mee weet.
Voor het eerst, voorzitter, dat ik bij mevrouw De Vrede opstartproblemen hoor. Maar als ze daar geen gewoonte van maakt, dan blijft ze toch vertrouwd.
Dat komt omdat wij nog nooit samen zijn opgestaan, meneer de burgemeester. Anders dan had u dit niet verbaasd.
Nou, wie weet wat er nog een keer voor moois allemaal voortvloeit uit een weekend. Maar meneer Loopstra, die heeft helemaal gelijk en daar past ook een excuus, want het is wederom aan onze aandacht ontglipt. Dus dat is niet goed en dat vraagt de volgende keer meer alertheid. En dan zegt meneer Loopstra, ja, dat hebben we al vaker gehoord, dat klopt, maar ik zal er nu persoonlijk ook nog meer op toezien. Ik merk wel op dat behalve met de bijsluiter bij de stempas kiezers ook zijn geïnformeerd via andere gebruikelijke kanalen, zoals publicaties in de gemeentebladen, de huis-en-huis verspreide kandidatenlijsten, informatie op de gemeentelijke website, voorlichtingscampagne en de social media. Het mogen stemmen met een verlopen identiteitsbewijs is daar wel uitgebreid gecommuniceerd, maar u heeft helemaal gelijk en wij moeten dat de volgende keer dus beter gaan doen. Ik kan er nog een heel verhaal over houden, maar fout is fout en dit is fout en daar past dus excuus.
En beterschap beloofd. Dus, mevrouw De Vrede, opgestart inmiddels?
Opgestart en klaar, meneer de voorzitter, dank u wel. Het gaat over de Brouwering en de mensen die daar geen stempas hebben ontvangen. Kunt u aangeven waarom een deel van de mensen die woonachtig is op de Brouwering en ook daar ingeschreven geen stempas heeft ontvangen? Weet u om hoeveel mensen het gaat? En zo nee, bent u bereid en kunt u dat nagaan? En indien de stempassen wel zijn opgestuurd door de gemeente, maar niet bezorgd, gaat u dit probleem dan bespreken met het betreffende postbedrijf, zodat er geen belangrijke poststukken wederom kunnen zoekraken? En zijn er meer klachten van inwoners uit de gemeente Groningen die geen stempas hebben gekregen? Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we weer naar burgemeester Schuiling.
Dank u zeer. Nee, iedere kiesgerechtigde die op 1 februari 21 in de gemeente Groningen stond ingeschreven in de basisregistratie personen, heeft een stempas toegestuurd gekregen. Dus dat geldt ook voor de kiesgerechtigden die op die datum op de Bruilwering stonden ingeschreven. Dan vraagt u of indien de stempassen wel zijn opgestuurd door de gemeente, maar niet bezorgd, gaat u dat dan met het betreffende postbedrijf opnemen. Dat uit ons onderzoek blijkt dat de adressen op de Bruilwering geen postaaladressen zijn. Er is dus geen garantie dat de verstuurde stempassen daadwerkelijk worden bezorgd. En dat is een belangrijk aandachtspunt in de evaluatie met de betreffende postbedrijven. En dan is de vraag of er meer klachten van inwoners uit de gemeente Groningen zijn die geen stempas hebben gekregen, hoeveel. Nou, bij elke verkiezing hebben we wel een aantal mensen dat zich meldt en zeggen wij hebben geen stempas gekregen. En dan is er de mogelijkheid om zo'n stempas wel te krijgen tot vrijdag, in dit geval tot vrijdag 12 maart, 5 uur, komen dan een vervangende stempas krijgen. Nou, iedereen wist natuurlijk wel dat er op 17 maart verkiezingen waren. En er was ook een mogelijkheid dus om dat nog te krijgen, want met die vervangende stempas kon men dan alsnog de stem uitbrengen. En daarmee heb ik de vragen beantwoord. Er zit dus gewoon wel een probleem in de Bruilwering, is eigenlijk de conclusie.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Loopstra nogmaals voor deze keer van vragen over het interview met wethouder Dix over armoede. Even de microfoon gebruiken, bent u ook verstaanbaar.
Inderdaad, voorzitter. Op 16 maart heeft wethouder Dix een interview gegeven met Marten Nauta van RTV Noord over de armoedeproblematiek in onze gemeente. En daarover hebben wij de volgende vragen. Het college stelt in het interview dat door de aanpak van de generatiearmoede over 10, 15 jaar het armoedeprobleem in de gemeente Groningen tot het verleden kan behoren. Klopt dit en kunt u dit toelichten? Is het college met de Partij van de Arbeid eens dat het armoedeprobleem breder is dan de genoemde generatiearmoede? En onderschrijft het college ook dat de zogenoemde werkende armen en ouderen met vaak alleen AOW ook een grote groep is die kans lopen in armoede te leven? En is het college ook met onze fractie eens dat de hoogte van de bijstandsuitkering en AOW ook invloed op een aantal mensen heeft wat in armoede leeft? En dat armoede ook kan ontstaan door een scheiding, een chronische ziekte of een overlijden? Graag een toelichting bij de antwoorden. In het interview schetst mevrouw Dix, wethouder Dix, de situatie waarbij kinderen constateren dat ouders niet elke dag naar het werk gaan en thuis op de bank liggen. En vervolgens concluderen de kinderen dat je op deze manier ook je geld wel krijgt. Welk onderzoek ligt dan deze bewering ten grondslag? Geeft kansen in kaart aan dat bijstandsgerechten de hele dag op de bank liggen en constateren dat het geld binnenkomt? Of staan de bevindingen van kansen in kaart juist haaks op de wering van het college? Is het tevens ook niet erg stigmatiserend en beschadigend dat de wethouder oppert dat ouders met kinderen in armoede de hele dag op de bank liggen? Graag een uitgebreid gemotiveerd antwoord. Dat was het. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Dix.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Om maar meteen met het laatste te beginnen. Ik ben het natuurlijk helemaal met u eens. Want die zin is afgrijselijk en die is ook heel naar geformuleerd. En ik vond het heel fijn dat in de reactie die u zelf op RTV Noord hebt gegeven, dat u aangaf dat u zich haast niet kon voorstellen dat ik het zo had bedoeld. En dat vind ik heel fijn om te constateren. Dat we elkaar al zo goed kennen, zou ik haar zeggen. Want natuurlijk is dit niet zo bedoeld. Wat we hebben bedoeld is dat het gaat om het feit dat als je leeft in armoede, dan kan het wel zijn dat je in een situatie van moedeloosheid belandt. Dat je murf wordt. Dat je in een soort uitzichtloosheid belandt omdat je zo gefocust bent op overleven. Hè, op zorgen dat het voor elkaar komt met je gezin, met je kinderen. En we weten natuurlijk, en dat weet u ook bij de start van het nieuwe armoedebeleid Toekomst met Perspectief, hè, is ook een grote conferentie geweest. We hebben daar natuurlijk ook uit geleerd dat het ontzettend moeilijk is om je aan zo'n situatie te ontworstelen. Nou, en u moest deze opmerking, ik weet niet helemaal of het zo precies opgebracht is, maar nou ja, het is in ieder geval op die manier gepresenteerd. En ik ondersteun u van harte als u zegt dat u dat een hopeloze zin vindt, en daar ben ik het enorm mee eens. We werken er hard aan in onze gemeente, ook met programma's als Mobility Mentoring bijvoorbeeld, om mensen te stimuleren en uit te nodigen om weer deel te nemen aan de samenleving en ook te kijken of we met elkaar, bij hen, met hen de basis op orde kunnen brengen. Wat er ook een beetje gedachte is, wat met die alinea een beetje bedoeld was, het gaat met name ook om het effect op kinderen. En dat had ik eigenlijk enige relatie met de opmerking die we over het Droomfestival hebben gemaakt. Hè. Vaak willen ouders ook hun kinderen beschermen om ze niet te groot te laten dromen voor het geval het niet gaat lukken of voor het geval dat kinderen tegen obstakels oplopen. Nou, wat we met zo'n Droomfestival willen proberen is om kinderen te laten zien dat alles voor iedereen kan. En ze uitnodigen, stimuleren, triggeren, zal ik maar zeggen. Dus daarom zijn we daar enthousiast over. U geeft ook aan in uw vraag, ik kijk even van, hè, we zeggen in het artikel dat armoede over 10, 15 jaar tot het verleden zou moeten kunnen behoren. En of ik dat kan toelichten. Ja, dat is natuurlijk heel ambitieus. Dat zien wij natuurlijk ook. Maar we willen ook ambitieus zijn. Want we vinden het natuurlijk ook niet goed en acceptabel eigenlijk dat in een van de rijkste landen van de wereld zoveel mensen in armoede wonen. Hè? 1 op de 10 volwassenen, 1 op de 6 kinderen hier. Nou, daar willen we echt een radicaal plan voor maken. Daar zijn we nu intern hard mee aan het werk. Volgende week hebben we gesprekken ook over de armoedemiddelen voor dit jaar. En we gaan in het najaar een nieuw maatschappelijk akkoord sluiten om met elkaar, dus niet alleen de gemeente Groningen, maar met name de gemeenschap Groningen, te zeggen wij willen armoede uitbannen en dat gaan we in gezamenlijkheid doen. U stelt ook een vraag over dat er een grote groep werkende armoede is, hè, dat mensen wel in loondienst zijn bijvoorbeeld of als ZZP'er werken, maar toch niet voldoende inkomen hebben. En daarover zijn we het natuurlijk ook helemaal eens. Het is natuurlijk heel erg dat we in dit land met elkaar een minimumloon hebben vastgesteld en dient ten gevolge dus ook een bijstandsuitkering die structureel te laag is, waarmee we mensen gewoon dwingen om in armoede te leven. Dat ze gewoon, dat je van tevoren weet dat je de eindjes gewoon niet aan elkaar kan knopen. Nou, dat is een van de grondslagen waarom wij met elkaar hebben gezegd er moet een meer radicaler antwoord komen op deze vragen. We hopen natuurlijk oprecht dat het kabinet hier het aan zal doen. Er liggen kansen te over. Er is ook veel draagvlak voor verhoging van het minimumloon. Die armoedeaanpak, de uitwerking van het armoedebeleid is natuurlijk niet limitatief. Dus dat geldt wat ons betreft natuurlijk uiteraard voor iedereen die om wat voor reden dan ook in armoede is beland. Dus daar is niet een soort exclusieve inzet. Maar zoals natuurlijk eigenlijk de grondslag van het armoedebeleid hier in deze gemeente is, dat het met name op kinderen is gefocust. He, want naarmate zij, als we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het met ouders beter gaat, gaat het met kinderen ook beter. Zo simpel zou ik haar zeggen, is de redenering ook. Dus we hebben binnenkort met elkaar een gesprek over jeugdzorg. We hebben een gesprek over armoedemiddelen. Al dat soort zaken zijn natuurlijk nadrukkelijk met elkaar vervlochten.
Dank u wel voor uw antwoorden. Dan gaan we naar de Partij voor de Dieren wederom met vragen over de bomenkap en stoppen met sturen van een brief naar omwonenden naar aanleiding van een mededeling. Mevrouw de Vrede.
Dank u wel, voorzitter. Als dit plan van het college doorgaat, zijn mensen volledig afhankelijk van een omgevingsalert en huis- en huisbladen en dergelijke. En is het college het met ons eens dat veel mensen nog niet zo handig zijn met internet om ervan uit te kunnen gaan, niet handig genoeg, dat een omgevingsalert voldoende soelaas biedt in deze. Bijvoorbeeld voor mensen die geen mobiele telefoon hebben. Wat is de visie van het college daarop? Daarnaast, er is heel veel te doen over bomenkap de laatste tijd. Bent u het met ons eens dat het in deze context een opvallende beslissing is om nu te stoppen met het sturen van papieren brieven om omwonenden op de hoogte te brengen? Daarnaast zijn wij ook heel benieuwd wat andere fracties hiervan vinden. En bent u het tenslotte met ons eens dat dit tegen de aanbevelingen van het rekenkamerrapport beleid dat hout snijdt aan indruist, aangezien daarin vermeld stond dat er juist meer moest worden gedaan aan de transparantie rondom bomenkap?
Met uw welnemen ga ik niet een rondje langs de fracties, want daarvoor hebben we gewoon eenvoudigweg te weinig tijd. Ik ga voor beantwoording naar wethouder Chacour.
Dank, voorzitter. De brieven waar mevrouw De Vrede op doelt, die worden nu als extra service verstuurd bij kapvergunningen binnen de voormalige gemeente Groningen. Het gebeurt dus niet bij Haren en bij Ten Boer, maar ook niet bij andere omgevingsvergunningen, zoals bijvoorbeeld bij Dakkapel. Dus alle andere vergunningen worden verder op dezelfde manier bekendgemaakt. En dat is inderdaad via de app, onze website en via de site overheid.nl. Nou, zoals u misschien ook wel weet, treedt per 1 juli van dit jaar de wet elektronische publicaties in werking. En vanaf dat moment moeten gemeenten alle officiële publicaties ook online zetten via de website officiëlebekendmakingen.nl. Dus één loket. En ik ben het eens met mevrouw De Vrede dat we rekening moeten houden met de digitaal vaardigheid van onze inwoners. Staatssecretaris heeft daar ook aandacht voor gevraagd om daar ook rekening mee te houden. Dat burgers inderdaad niet digitaal vaardig zijn. En zij kunnen op verzoek een papieren afschrift van de publicatie krijgen. Nou, de invoering van deze wet is wat ons betreft daarom ook een natuurlijke moment om langzaam aan te stoppen met de extra service voor kapvergunningen in de oude gemeente Groningen. Dus met die brieven. Het versturen van deze brieven kost tijd, kost geld, maar ook veel papier. En we willen natuurlijk ook gewoon toewerken naar een duurzame gemeente. Dat is wat we willen zijn. En wat we ook zien, en dat is misschien ook wel goed om te vermelden, is dat er vaak ook ruis ontstaat. De ene buurman ontvangt wel een brief, de andere buurman niet. Ik wil ook aan herinneren dat wij eerder ook gestopt zijn met de afvalwijzeren. En dat is goed verlopen. We hebben eigenlijk heel weinig of helemaal geen klachten hierover ontvangen. Nou, de periode tot 1 juli die gaan wij natuurlijk gewoon goed gebruiken om mensen te informeren over de wijzigingen. En daarnaast zullen we vergunningsaanvragers erop wijzen dat zij ook de inwonenden ook gaan informeren over het voornemen van een kap. Ik ben het dan ook niet met u eens dat het tegen het rekenkamerrapport ingaat. Ik ben het wel met u eens dat wij inwoners goed moeten informeren. En daar zijn we dus ook mee begonnen via verschillende kanalen. U heeft volgens mij de gezinsbode gezien. Daarin stond volgens mij dat wij zouden stoppen per 1 april. Dat is dus niet zo. Het gaat om 1 juli. En wij informeren dus gewoon via verschillende kanalen. En straks natuurlijk ook via de uitvoering van de wet elektronische publicaties, dus één loket ofwel één portaal. Wij verwachten daarmee ook dat de vergunningverlening en de besluitvorming transparanter zullen zijn. En ook makkelijker voor onze inwoners om de vergunningen op één plek gewoon in te kunnen zien. Het doel van de wet is volgens mij de burger centraal stellen en burgers gewoon digitaal volledig informeren over besluiten die gemaakt worden. Op één loket. Dank voorzitter.
Dank u wel, wethouder Schakel. Dan gaan we naar de ChristenUnie bij monden van mevrouw Moorlach met vragen over Knarrenhof Noorderhof. Mevrouw Moorlach.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal de vragen kort samenvatten. We vragen het college of de locatie die in Meerstad is aangewezen voor het realiseren van een Knarrenhof inderdaad niet geschikt is en of het college mogelijkheden ziet het proces te versnellen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Moorlach. Geef ik wethouder Van der Schaaf het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een tweetal vragen om mee te beginnen over de locatie in Meerstad, waar de bewonersgroep Noorderhof voor in aanmerking komt. Nee, het beeld dat die op voorhand te klein zou zijn, dat delen wij niet. Dat is ons heeft een misverstand. We hebben in de zijden fase 2 in Meerstad ruimte gereserveerd voor woonvormen met een hofachtige karakter. En twee zijn twee vlekken. Er is een soort proevenkaveling gemaakt van één 14 woning en ander 12 woningen, dus in totaal 26. En juist dit soort ontwikkelingen, geldt voor alle vlekken, worden juist in samenhang met uiteindelijk een ontwikkelende partij, of het nou een groep bewoners is of een projectontwikkelaar, uitgewerkt. En dan is er natuurlijk altijd mogelijk om te kijken, kunnen er meer woningen, kunnen er minder woningen. Hangt natuurlijk van allerlei randvoorwaarden af. Dat is het werk wat hoort bij het ontwikkelen van een project. En het gesprek ook wat hoort bij het ontwikkelen van een project. En dat gesprek, daar zitten we voor alle duidelijkheid middenin. Bureau Meerstad is in gesprek met projectontwikkelaar Onzenhof. Dat is de ontwikkelaar die achter het concept Knarrenhof zit. En die dus de bewoners van Noberhof, om al die namen maar voorbij te gaan, ondersteunt. En dat gesprek staat gewoon gepland in april, mei, om te kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus er is geen enkele reden om te denken dat het nu niet zou kunnen. We zijn juist in gesprek en dat blijven we ook. Dan de tweede vraag. Daarin wordt gezegd van ja, hoe kunnen we dit type projecten nou versnellen? En omdat toch het gevoel leeft, in ieder geval bij deze groep mensen, dat het allemaal heel erg lang duurt. Even los van aan wie dat nou zou liggen. Op zich heeft de gemeente Groningen, denk ik wel goed om het even te schetsen hoor, al hebben we er niet veel tijd voor, best wel een goede en jarenlange traditie om dit soort bewonersgroepen, CPO-achtige projecten, te faciliteren. En we zijn eigenlijk al honderden woningen op die manier in de afgelopen 20 jaar gerealiseerd. Een recent voorbeeld wat op dit moment in aanbouw is bijvoorbeeld het Ebbingenhof in het Ebbingenkwartier. Het lijkt eigenlijk heel erg op wat Noberhof / Knarrenhof eigenlijk beoogt. En we proberen juist als gemeente op allerlei manieren dit soort partijen te faciliteren. Zo ook deze groep. Er zijn ook in het verleden al 2 locaties aan deze groep, of in ieder geval aan Knarrenhof in de stad, aangeboden. Tot 2 keer toe is het niet gelukt om dat project rond te krijgen. Ook dat is iets wat vaker gebeurt, zowel bij commerciële projectontwikkelaars als bij bewonersgroepen, dat het uiteindelijk niet lukt. We zijn op dit moment opnieuw bezig met deze groep in, zoals ik al zei, in Meerstad om het voor elkaar te krijgen. Daar liggen ook in de toekomst nog wel meer mogelijkheden voor vergelijkbare groepen. Denk aan Stadshavens, Suikerzijde, de Hel 3 en de wijkvernieuwing. Het probleem is wel dat de afgelopen jaren, dus met uitzondering van Meerstad, maar weinige locaties echt in gemeentelijk bezit waren waarin we wat mee konden. Wellicht wel bij derde, maar dat is dus ook niet voor elkaar gekomen. Dus wij proberen nu met Noberhof voor deze mensen echt op een goede manier te regelen. Wat ik wel constateer, en dat heb ik ook gedeeld en heb ik ook aangegeven, of aangeboden eigenlijk aan de voorzitter van Noberhof, is dat met name met Noberhof toch wel regelmatig sprake is van een wat miscommunicatie tussen de gemeente aan de ene kant en de bewoners aan de andere kant. Er leven toch wat beelden over en weer, nou, waar wij in ieder geval ons niet in herkennen en wellicht de bewoners zelf ook niet. En dat is jammer, hè? Dus wordt ook weer een manifestatie aangekondigd om te protesteren tegen wat wij wel of niet zouden kunnen doen, terwijl we midden in gesprek zijn. Dus volgens mij is dat niet de manier waarop wij met elkaar moeten samenwerken. Dus ik heb ook aangegeven dat het goed zou zijn om een soort ingreep in het proces te doen. Dus we hebben ook aangegeven wel voor begeleiding, ook daarvoor wel te willen betalen om te zorgen dat deze mensen op een goede manier begeleid worden. En dat we het gezamenlijke doel om een mooi Noberhofje in Meerstad te realiseren voor elkaar kunnen krijgen.
Dank u wel, wethouder Van der Schaaf. Dan gaan wij naar de fractie van 100% Groningen. Die wil vragen stellen over de huurderskorting. Ik geef het woord graag aan de heer Mellies.
Dank u wel, voorzitter. Vanaf het begin van de lockdown is de oproep aan verhuurders geweest om schappelijk te zijn met de huur. De gemeente Groningen is ook verhuurder en ook aan organisaties die tijdens de lockdown geen enkele economische activiteiten kan houden. De gemeente is erg terughoudend met schikkingen. Er is wel gedaan bij het Groninger Museum en nu ook de sportorganisaties, maar de organisaties op bijvoorbeeld het Suikerunieterrein krijgen 0 op request. In de loop van het jaar zijn er rechtszaken geweest waarbij is geoordeeld dat de huurder en de verhuurder gezamenlijk de lasten moeten dragen en zijn er schikkingen geweest waarbij de huur is gehalveerd. De fractie van 100% Groningen wil daarom graag ook weten of het college ook ziet dat de gemeente als verhuurder een directe verantwoordelijkheid heeft aan haar huurders, in plaats van het doorverwijzen naar een gelimiteerde pot waar een ondernemer wellicht aanspraak op zou kunnen maken. En kan het college aangeven op welke grond de gemeente als verhuurder niet in dezelfde juridische grondslag valt als de eerder gedane rechtelijke uitspraken? Dank u wel.
Dank u wel, heer Mellies. Voor beantwoording van deze vraag gaan we naar wethouder Van Schaaf.
Ja, dank u wel. Voorzitter, ik zal het antwoord op deze vraag geven. Ik hoorde, dacht ik, heer Mellies ook iets over het Suikerunieterrein zeggen. Nu is het niet zo dat daar sprake is dat de gemeente de verhuurder is. Er zitten andere partijen tussen. Maar goed, dat is even voor de duidelijkheid. In zijn algemeenheid zijn de vragen inderdaad goed te beantwoorden. We hebben inderdaad kennis genomen van de jurisprudentie waarbij onder bepaalde omstandigheden huurders dus een beroep kunnen doen op zowel op huurkorting in plaats van de betalingsregeling, wat we al doen. De huurder kan bij aantoonbare omzetdaling, waarbij de huurder dient aan te tonen dat dit ook nog corona gerelateerd is en die ook niet gecompenseerd is door een rijksvergoeding, daarvoor in aanmerking komen. Onder andere moeten we daar ook weer een onderscheid maken tussen maatschappelijke partijen waarbij een subsidierelatie bestaat of commerciële verhuurders en of bewoners. We zullen op dit thema meenemen in het corona-herstelplan waar op dit moment aan gewerkt wordt. En dan zullen we ook precies aangeven hoe we hiermee omgaan richting de huurders.
Dank u wel, wethouder Van der Schaaf. Dan gaan we naar de fractie van GroenLinks. met vragen over het pannenkoekschip. Mevrouw Nieuwen houdt het woord.
Yes. Knokken voor wat kwetsbaar is. Wellicht een bekende spreuk van een tijdje geleden alweer. Normaal knokken wij vooral voor kwetsbare mensen, voor de natuur. Maar in dit geval wil ik graag knokken voor het varend erfgoed. De college heeft bekendgemaakt het schip De Verandering, het huidige pannenkoekschip, te willen opkopen naast de twee arken die ernaast liggen. En dat dit schip dan waarschijnlijk ter plekke gesloopt zou worden. Ik heb een uitgebreide inleiding geschreven om de feiten op een rij te geven. En de vragen die ik daarover heb aan het college zijn... is het college van mening het eens dat het verwijderen van het pannenkoekenschip... het doel van de watervisie, namelijk een kwaliteitsimpuls, voorbij schrijdt? Kan het college toezeggen te streven naar het behoud van het schip, De Verandering... door te zoeken naar een nieuw bedrijf om zich daarin te vestigen... of anders, als dat niet blijkt te lukken, streven naar behoud van het schip... door in plaats van sloop ter plekke te zoeken naar een nieuwe eigenaar... die het schip kan verplaatsen en zo verkopen. Daarnaast speelt ook het een en ander rond een nieuwe lichtplaats... die voorzien is voor het pannenkoekschip. Want op de plek waar dat schip zou komen te liggen... worden nu vaak tot 4 charterschepen neergelegd die daar overwinteren. Dus mijn fractie vraagt zich ook af hoe gaan de lichtplaatsen die daarmee verdwijnen gecompenseerd worden. En zijn er ook alternatieve locaties overwogen voor het pannenkoekenschip. Bijvoorbeeld verderop op het Eemskanaal richting de nieuw te bouwen wijk Stadshavens. Dank u wel.
U hebt een vraag van de heer Seibels.
Ja, dank u voorzitter. Heel nobel van GroenLinks dat ze historie ook op het water willen behouden. Op zich kunnen wij ons daar wel achter scharen. Alleen heeft GroenLinks ook nagedacht over het feit dat dit misschien de gemeente geld gaat kosten en hoeveel GroenLinks daar dan maximaal aan zou willen uitgeven? Want de financiën staan onder druk.
Mevrouw Nieuwenhout.
Hartelijk dank voor deze vraag. Nou heb ik daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het ter plekke slopen van het schip, dat kost waarschijnlijk meer dan het weghalen op die plek en het op een andere, verkopen aan een andere partij. Want dat is eigenlijk gewoon een ontzettend ingewikkelde operatie. Dus daarom hoop ik dus dat het college wil kijken naar andere opties die goedkoper of misschien even duur zijn en waarbij er niet een stuk varend erfgoed verdwijnt.
Dank u wel, mevrouw Nieuwenhout. Gaan we voor beantwoording naar het college. Wethouder van de Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag over of het college het met de GroenLinks-fractie eens zou zijn dat het verwijderen van het huidige pannenkoekschip, het doel van de watervisie voorbij schrijden, zijn we het niet eens met de fractie. Even los van wat de conclusie verder daaraan verbonden wordt. We hebben namelijk juist in de watervisie aangegeven dat we plekken in de diepering willen transformeren. En het gebied tussen Steentilbrug en Poelenbrug hebben we juist hierbij als kansgebied gedefinieerd om de verblijfskwaliteit en relatie met het water te versterken. En dat staat los eigenlijk van welke schepen daar liggen. Het gaat juist om dat je een kans ziet om, om daar de kwaliteit, de beleving tussen water en kade te versterken. Dus het is niet strijdig wat ons betreft met de watervisie. Dan de vragen die gaan over of wij op zoek zouden willen naar... naar behoud van het schip De Verandering. En als het niet zou lukken om te kijken van of het verplaatst en verkocht kan worden. Ik denk dat het goed is om vooraf even aan te geven dat wij bij het voorstel, of het besluit wat we genomen hebben. Wat natuurlijk als het gaat om de verplaatsing ook nog een hele procedurele, planologische traject door moet lopen. Natuurlijk uitgebreid hebben gekeken, ook zelf gesproken hebben met allerlei deskundigen van hoe ziet het schip... het schip De Verandering er nou hoe zit dat er nou bij? Zo inderdaad zomaar even verplaatst worden en naar de werven onderhoudsbeurten, dat is een van de redenen waarom het schip nu ook in een stalen bak geplaatst is en daarmee ook de authenticiteit er niet meer is. Het is feitelijk nu een drijvend bouwwerk geworden, niet meer een authentiek schip. Op het moment dat wij, en dat geeft u zelf ook al aan, het pannenkoekschip onder de vaste bruggen zouden door willen laten varen, dan moet er echt ontzettend veel gebeuren. Dat is dus een enorm ingewikkelde operatie. Vandaar dat we ook gezegd hebben dat we het schip verplaatsen op een andere plek niet als heel kansrijk, op voorhand niet heel kansrijk zien. We hebben ook, omdat we natuurlijk in het hele voortraject hebben wij ook allerlei mogelijkheden onderzocht. En hebben zich wat dat betreft ook geen partijen gemeld of initiatieven gemeld. Of we hebben ook diverse deskundigen gesproken die interesse hadden in het Parkhoekschip. Maar goed, dat is nu wel anders, dat klopt. Hè. Sinds het bekendmaken van de verhuisplannen hebben zich allerlei mensen al zich gemeld. Die interesse hebben in het schip of onderdelen van het schip. En wat ons betreft denk ik dat we vooraf even heel helder moeten zijn. Op dit moment ligt het schip daar. Wat ons betreft hoeft het ook niet weg in de zin dat het vanwege de Kattenbrug. We hebben een voornemen om een vergunning aan te laten vragen, zeg maar, voor een nieuwe lichtplek. Daar kom ik zo nog op terug aan de Oosterhaven. Daar moet nog een hele procedure voor volgen. We hebben ook al begrepen dat een aantal mensen in en rond de haven daar problemen mee hebben. Dus daar komt nog een heel traject achterweg. Pas dat het allemaal definitief is en doorgaat, dan pas zou de situatie zich voordoen dat wij eigenaar worden, hè, ook nu niet, van het huidige pannenkoekschip. En dan, ook pas dan zijn, denk ik, echt de vragen aan de orde die u stelt. Wat niet wegneemt, dat wanneer er zich natuurlijk gegadigden melden om iets met het schip te doen, wij natuurlijk op voorhand wel op zich niet op tegen zijn, maar wel, we moeten wel, denk ik, een paar randvoorwaarden vooraf zijn. Ik zeg al, die hele procedure rond de Oosterhaven moet worden afgerond. Je moet wel beseffen dat we met de huidige eigenaren simpelweg hebben afgesproken dat wij het schip kopen om te slopen. Dus dan zullen we dan ook andere afspraken over moeten maken. En als iemand anders het wil hebben. Op de bestaande locatie houden is, wat ik al zei, past niet helemaal in ons strevende watervisie om daar ruimte te houden. Maar is ook buitengewoon complex. En ook als het verkocht zou moeten worden en iemand anders gaat er wat mee doen. Ja, dan moet wel helder zijn dat er een business case uit volgt die haalbaar is. Maar goed, aan de andere kant, als iemand zegt, ik wil het schip wel hebben en ik wil het daar weghalen, dan zou het natuurlijk raar zijn als wij zeggen, nee, dat moet per se gesloopt worden. Dus laten we dat met die randvoorwaarden even afwachten, maar wel heel duidelijk. Eerst deze procedure en pas dan die keuze. En ik ben het, denk ik, met de heer Seibels eens, dat wij in dit proces er niet voor gekozen hebben, en dat willen we als college ook nadrukkelijk niet beogen, dat wij zelf financiële middelen zouden gaan stoppen in het restaureren en exploiteren van een schip wat we nog op dit moment nog niet eens in bezit hebben. En wat we om een hele andere reden hebben gekocht, namelijk ruimte maken op die plek. Dan de vragen voor 4 en 5 over de huidige situatie. Hoe gaat het college als een vergunning voor de Johanna, dus het nieuwe schip, rondkomt, de lichtplaatsen die verdwijnen voor charterschepen compenseren? Nou, wat ik al zei, we hebben afgelopen week het initiatief bekendgemaakt. Daar doen de omwonenden ook geen geïnformeerd. Natuurlijk al een aantal zaken vooraf ook uitgezocht. En het is duidelijk dat nog niet alles helder is. Hè. Er moet echt nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. En we kijken dus nu samen met het havenwezen en ook met de vertegenwoordigers van het charterschepen van hoe en of we de lichtplaatsen kunnen en willen compenseren. Nou, dat starten we uiteraard op. We denken bijvoorbeeld wel aan mogelijkheden ook aan de andere kant van de brug bij het Eemskanaal. Daar liggen bij de stadshavens. Daar liggen wellicht mogelijkheden. En misschien zijn er ook nog meer mogelijkheden. Dat gaan we gewoon gezamenlijk verkennen. Dan de vraag over, heeft het college ook alternatieve locaties voor het Parkhoekschip zelf, het nieuwe Parkhoekschip zelf, overwogen? Dus de Johanna. Er worden een aantal mogelijkheden genoemd. Ja, dat hebben we gedaan. Vrij uitgebreid, moet ik zeggen. Met name in de binnenstad. De huidige locatie, waar we al aangegeven hebben, daar kan het nieuwe schip niet komen. Hoger der Aa is te smal. De Werkmanbrug, er liggen allerlei ruimtelijke ontwikkelingen rond de stationsomgeving. Dus dat ligt ook niet voor de hand. Winschoten Kade bij de Blauwe Bankjes was nautisch niet mogelijk. En midden verderop in de Oosterhaven, dan zouden we echt midden in het jachthavengebied komen. Dat doen we nu dus niet. Daarnaast hebben de ondernemers, en dat ondersteunen we nadrukkelijk, aangegeven niet wel in de binnenstad te willen blijven liggen. En wij zien ook dat het een voorziening is die juist de binnenstad versterkt. Wanneer we de keuze zouden hebben om het schip meer richting de toekomst de stadshavens op te schuiven, sloot niet aan bij dat streven. Vandaar dat we dat buiten beschouwing hebben gelaten.
Dank u wel voor deze uitgebreide beantwoording, wethouder van de Schaaf. Gaan wij naar de laatste set vragen. Dat is de vragenset van de fractie van Student en Stad, GroenLinks en de ChristenUnie over opening van het forum. Ik neem aan dat de heer Bos het woord voert.
Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Alweer 2 weken geleden spraken we hier ook met elkaar en toen gaf de wethouder aan dat het forum zou openen voor kwetsbare jongeren. Iedere dag melden er weer kwetsbare jongeren zich bij onderwijsinstellingen en die kunnen niet terecht. Maar nog steeds is het niet gelukt om het forum te openen. De vraag is dan ook vanuit GroenLinks, de ChristenUnie en mijzelf namens Student en Stad aan de wethouder. En die zag ik heel simpel. Hoe kan het dat het nog niet gelukt is dat het forum geopend is? Dank u wel.
Dank u wel. Gaan we voor de beantwoording van deze vragen naar wethouder De Rook.
Ja, voorzitter, ik zou bijna kunnen volstaan met het spreekwoord makkelijker gezegd dan gedaan. Dus het openen van het forum is natuurlijk niet van draait iemand een sleutel open en dan is het gebeurd. Dus er is ook afstemming gezocht met de onderwijsinstellingen. Die, zeg ik er ook maar bij, niet meteen zulke duidelijke signalen teruggaven als de heer Bos nu geeft. Dus dat daar ook niet altijd het beeld was van of er nog extra noodzaak was. Of überhaupt noodzaak was om extra te programmeren. Dat beeld is er voor alle duidelijkheid bij het college wel en nu bij u ook. Maar daar moest nog even een gesprek over plaatsvinden. Dan is volgens nog de vraag, hoe regel je dat dan? Krijgt iedereen, hoe doet het dan open voor iedereen of alleen maar voor kwetsbare jongeren? Dus daar is nog even over gesproken. Dat lijkt nu inmiddels allemaal helder. De veiligheidsregio heeft daar nog een formele positie in. Dit alles om even te schetsen dat dit niet een kwestie is van gewoon een sleutel opendraaien en het forum maar openzetten. Dus ik heb u toegezegd dat wij alles op alles zouden zetten om dat te gaan doen. Dat hebben we ook gedaan. En ik verwacht nu dat begin komende week dat ook zal gaan lukken. Dus ik snap de urgentie en ik denk dat wij met, om dit nu aan te geven, ook uitvoering hebben gegeven aan wat ik 2 weken geleden tegen u heb gezegd.
Dan hebt u daar nog een vervolgvraag op, van de heer Bos natuurlijk.
Ja, om voor mij duidelijk te krijgen waar het dan stokt. Is het zo dat de veiligheidsregio op dit moment nog groen licht moet geven? Of wat is op dit moment hetgene waarom het zeg maar niet bij wijze van spreken morgen kan?
Wethouder er ook.
Ja, de veiligheidsregio heeft daar nog een formele positie in. Maar goed, de burgemeester is natuurlijk gewoon helemaal aangesloten hierbij. Maar ja, dit moet ook formeel nog even goed worden afgerond. Ik zeg u dus ook dat we dat dus nu ook aan het doen zijn. En dat waarschijnlijk vanaf begin komende week het ook open kan. Maar daar hebben wij niet een knop op waar wij op kunnen drukken. Er moet ook, u vraagt als raad altijd aan ons college om ook dat allemaal een beetje zorgvuldig te doen. En dat af te stemmen met de verschillende partijen. Dat doen we hier ook. Dus wat mij betreft staan nu alle seinen op groen. En hoop ik vandaag of morgen de bevestiging te krijgen dat we daadwerkelijk begin komende week ook echt open kunnen.
Helder, dank u wel. Met hadden er ook. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van dit politiek vraaguur van vandaag. Ik wens u allen een fijne dag toe.